Tot zover de Wereldomroep. De Wereldomroep neemt met een historische 24-uursuitzending afscheid van u, de Nederlandse luisteraar. Nog één keer brengt de Wereldomroep in alle windstreken het gevoel van thuis. Het gevoel van de radio als vriend in den vreemde. Hier is Anouk Thijssen.
Arabisch, Engels, Frans, Papiaments. In al die jaren heeft de Wereldomroep in verschillende talen uitgezonden. Naar verschillende windstreken ook. En in dit uur staan we uitgebreid stil bij twee van die talen. Indonesisch, een van de eerste vreemde talen waar de Wereldomroep in begon uit te zenden. En Zuid-Afrikaans. En over de bijzondere geschiedenis van deze laatste taal ga ik praten met Martien Sleutjes, onze huisarchivaris. Ik heb vanavond ook al gehoord huishistoricus. Nieuwe titel heb je gekregen. Ben je er blij mee?
Ja.
Nou, toch doet hij je wel recht, want je bent in het archief gedoken. Je hebt prachtige fragmenten gevonden, ook voor deze uitzending.
Ja.
We beginnen maar meteen met een fragment uit 1949, Henk van den Broek. Daarin kondigt deze oud-directeur van de Wereldomroep de komst van Zuid-Afrikaanse programma's aan.
Geachte luisteraars, Radio Nederland is verheugd vanavond met zijn geregelde uitzending in het Zuid-Afrikaans te kunnen beginnen. Eigenlijk had dit al veel eerder moeten gebeuren. Zuid-Afrika en Nederland hebben namelijk zoveel gemeen, hebben zoveel oude en sterke banden met elkaar, dat een directe dagelijkse radioverbinding in het Zuid-Afrikaans al lang tot stand had moeten komen. Maar het spreekwoord zegt, beter laat dan nooit. En zo voelen wij het ook. Wij komen in ieder geval nog tijdig genoeg om ook in de radio ten volle met u te kunnen medeleven wanneer over 6 weken het voortrekkersmonument te Pretoria plechtig zal worden onthuld.
Henk van den Broek, oud-directeur van de Wereldomroep. Martien, hij zegt het ook echt, hè? Beter laat dan nooit. Waarom is de Wereldomroep begonnen met uitzendingen richting Zuid-Afrika?
Goeie vraag. Ik denk eerlijk gezegd dat het paste in het plan van Van den Broek om alle geloofsrichtingen, hij zelf was goed katholiek, om alle geloofsrichtingen te bedienen. En Zuid-Afrika, de band loopt via de VU, de band loopt via de gereformeerden. Dus ik vermoed dat hij Gerbrandy op een of andere manier te vriend wilde houden met zijn relatie die hij in de Tweede Wereldoorlog met Gerbrandy had.
Ja, terwijl toch al iedereen wist wat er plaatsvond in Zuid-Afrika, de apartheid. En was het niet omstreden?
Nee. Dat was... Kijk, in die jaren, de echte apartheidspolitiek is pas ontstaan op het moment dat Afrikaners, de Nederlanders daar...
In 1948 werd het...
Ja, in 1948 wonnen ze de verkiezingen, maar dat wilde niet zeggen dat de apartheid dan onmiddellijk werd ingevoerd. Maar natuurlijk, er is altijd een soort relatie geweest met de moeilijke politieke omstandigheden. En die werden een beetje verdoezeld natuurlijk door het feit dat Zuid-Afrika wel een hele goede anticommunistische bondgenoot was. Dus dat moet je ook niet uitvlakken.
Ja, dus langzamerhand beseften ze wel dat ze bezig waren met programma's waar misschien iets niet mee in de haak was? Of viel dat...
Nee.
Dat duurde nog eventjes.
Nee, ik denk dat als je kijkt ook naar de inhoud van de programma's, die waren akelig neutraal vanuit de Afrikaanse afdeling zelf, hè, wat ze zelf mochten maken. En die werden wat minder neutraal als ze onder dwang... werden de weekoverzichten van de kranten en de dagoverzichten, persoverzicht, die moesten dwingend werden die vertaald in alle talen die de Wereldomroep uitzond. Mm-hmm. En daar ontstond wel een corrigerend beeld. Maar eigenlijk, de grote politieke problemen, die zijn pas in de jaren 60 gekomen. In de jaren 50 was het raar, maar...
Nee, je zegt dat ze waren vrij neutraal. Hoe pakten ze het bijvoorbeeld aan?
Maar het mooiste voorbeeld heb ik gevonden rondom Sharpeville, de rellen in Sharpeville 1960. Die fel werden veroordeeld door de halve wereld. Zij vertellen dan zijn heel neutraal verhalen over hoeveel doden er zijn gevallen. Overigens, ik heb hier een handgeschreven nieuwsberichtje nog bij me. Dus ze waren wel echt up-to-date, maar het is vrij neutraal. En pas in de loop van de weken daarop, als dan de Nederlandse persoverzichten worden vertaald, dwingend vertaald, dan pas zie je dat eigenlijk dat beeld veel harder is dan zij het in feite in hun eigen uitzendingen deden doen voorkomen.
En wat voor mensen werkten er op die redactie?
Nou, de redactie was niet zo groot. Er werkte een man of 4, 5 voor zover ik kon zien. En ze speelde leentjebuur bij de Zuid-Afrikaanse taalafdelingen van de Vrije Universiteit. Labuschagne was de meest bekende, want die deed ook de interviews. Maar je had het net even over, van wisten ze of dat ze verkeerd waren? Het is wel heel typisch, en zo kwam ik er ook op, om er wat dieper in te duiken, dat in de jaren 60, toen wij echt alles op band gingen archiveren in plaats van op plaat, daar is verdomd weinig van over. Het lijkt, natuurlijk, zij deden heel veel live-uitzendingen, dus live-uitzending betekent dat er gewoon weinig gearchiveerd werd. Maar het is wel heel opvallend dat het erg leeg was. En pas toen ik het platenarchief ging doen, waarvan zij blijkbaar dachten dat het niet meer bestond, toen kwam ik dus allerlei, zoals die je net hoorde, die van de Broek, al dat soort fragmenten kwam ik toen tegen.
Dus zouden ze dat bewust weg hebben gehad? Dat denk je wel.
Denk het wel, ja. Maar dan praat je dus echt over de eind jaren 60, begin jaren 70.
Ja, een stuk later inderdaad. Een van de medewerkers was professor Van Wijk Lauw, de grote man achter de uitzendingen. Hier hoor je hem iets voordragen in 1957 in het Afrikaans.
Dames en heren, ik heb die vorige praatje over ons Afrikaanse prosa-stijl afgesluit met die mening dat daar bij ons te dikwijls verwacht wordt dat prosa, om goed te wees, een zekere soort klinkskildering moet laten horen. Ons moet as het ware die donder hoor dreun, of soos in Prellerse petretief, die forse beweging van die duisende pare voete in een Zulu-dans gesuggereer kry, of die kabbeling van water, die galop van pere, en wat is meer sy.
Het is gewoon verstaanbaar, hè? Het is geen andere taal.
Nee, maar als je het moet oplezen hier zo vanaf een papiertje, dan
wordt het een stuk lastiger. Ja. Wie was deze Van Wijk Lauw eigenlijk?
Van Wijk Lauw was een hoogleraar taalkunde, taal- en letterkunde. Hij kwam uit Zuid-Afrika. Hij is op een gegeven moment onder druk, misschien van zijn broer, is hij in het Afrikaans geschreven. En daarmee heeft hij ook hele mooie, prachtige gedichten geschreven. En ook hele grote, lange gedichten schreef hij. Hij is in de jaren 50 had hij een leerstoel aan weer. Ja, daar heb je hem weer. De Vrije Universiteit. Leerstoel Zuid-Afrikaans. En hij deed zeg maar, alles wat met letterkunde te maken had, daar was hij de centrale figuur in.
Nou hebben we het al eerder over die apartheid gehad. Op een gegeven moment komt natuurlijk wel veel meer nieuws over die apartheid naar buiten. Nieuws wat wel zat in de nieuwsbulletins. Mm-hmm. Hoe ging de redactie daarmee om? Konden ze daar omheen?
Ze probeerden dat natuurlijk. Ze probeerden dat, wat ik net al zei, zo neutraal mogelijk.
Maar dat is natuurlijk lastig als het wel in een ander deel van de uitzending zit.
Ja, dat is natuurlijk ook. Dat is ook zo frappant dat je dat denkt van ja, maar jongens, jullie zitten toch straks het persoverzicht voor te lezen waarin het gewoon keihard de Nederlandse mening uit de Nederlandse kranten staat. Dat moet toch bij jullie ook wel iets gaan losmaken. Maar blijkbaar was er toch een soort scheiding van, wij brengen het nieuws neutraal en that's it.
Ja.
Dus het is een beetje raar. Maar nogmaals, het is natuurlijk een hele kleine afdeling. Ik denk dat het om 3 man, 4 man ging, plus de secretaresse. Dus het, ja.
In de jaren 50 zond de Wereldomroep een necrologie uit van Totius. Totius is het pseudoniem van de Afrikaanse dichter Jacob Daniel Dutoit. Als we naar de necrologie luisteren, dan wordt duidelijk dat Totius op het gebied van literatuur echt als groot man werd beschouwd.
Totius was voor Zuid-Afrika meer dan een van zijn eerste en grote dichters, meer dan theoloog en bijbelvertaler, meer zelfs dan de begenadigde herdichter der psalmen. Hij was een nationale figuur, een beeld van die beste in die oud-Afrikaner of boerenaard, zoals Van Wijk Lauw het ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag uitdrukte. Hoe dit mogelijk was, heb ik leren begrijpen toen ik, nu juist 13 maanden geleden, het voorrecht had hem te bezoeken op Elandslaagte, de plaas van een zijner zoons, waar hij sedert kort met zijn vrouw een klein huis betrokken had aan een bocht van de prachtige Vaalrivier. De enkele uren die ik bij hem heb doorgebracht, zal ik niet licht vergeten. Nog zie ik hem zitten in de stille kamer waar talloze hulde- en genegenheidsblijken van zijn volk hem omringden, en zie ik ons wandelen langs de stenige oever van de Vaal, waarbij hij telkens aandacht vroeg voor de schoonheid van het landschap. Tootsiers uitgesproken doofheid deed ons gesprek betrekkelijk eenzijdig blijven, maar het was een voorrecht stil naar hem te luisteren en rustig de trekken van zijn fijn gesiseleerde dichterskop in mij op te nemen.
Fijn gesiseleerd. Lijkt wel een literair stukje dit.
Ja, is het ook.
Maar goed, we hebben het hier over Tootsiers. Werd hier de hemel ingeprezen, kan je bijna zeggen. Maar het was natuurlijk ook een andere man.
Ja, nou, die twee kanten, dat is dus ook...
Even uitleggen.
Ja, nou, Tootsiers is de Bijbelvertaler in het Afrikaans. En daarnaast heeft hij de psalmen in het Afrikaans gedicht. Dus hij is een beetje in zijn eentje is hij de Statenbijbel voor het Afrikaans. En dus werd hij wat dat betreft terecht, denk ik, op handen gedragen. En nou ja, dit, zonder meer. Dat is de ene kant. Alleen, hij heeft een opleiding gehad aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 1903 is hij gepromoveerd. Hij kende Abraham Kuyper. En hij was helemaal weg van soevereiniteit in eigen kring, dat idee van Abraham Kuyper. Want dat kwam goed uit. De Afrikaners in Zuid-Afrika werden vreselijk door de Engelsen in de hoek gedreven. En het was een prachtige ideologie om, zeg maar, soeverein te zijn in je eigen kring. En daarvoor werd alles op losgelaten. Maar dat betekende ook dat deze Tootsiers, die echt een briljant letterkundige was, dat hij erin slaagde om, nou, ik heb een stukje gelezen waarop hij probeert uit te leggen hoe de Bijbel al tot een verdeling van blank en zwart in Zuid-Afrika komt. Nou, echt in pak en beet, zeg maar 10, 12 alinea's, gaat hij van de scheppingsverhaal rechtstreeks via Kain en Abel naar de scheiding van blank en zwart. En deze man was dus behalve die Bijbelvertaler was dus ook de ideoloog in de Tweede Wereldoorlog, waar Zuid-Afrika natuurlijk niet zo gek veel mee te maken had, voor achter die overwinning die later de apartheidsideologie is geworden.
Ja, was het eigenlijk bekend in Nederland dat wij die uitzendingen
jazeker, deden? Ja. Nou, kijk, die uitzendingen waren bekend, ja, natuurlijk. En zeker in de jaren 70, toen wij ermee door bleven gaan. Terwijl eigenlijk in Nederland de proteststemmen tegen Zuid-Afrika steeds sterker werden. Alleen ja, het is een soort, ja, noem het maar, gereformeerde koppigheid. En koppigheid in de gereformeerdendom is blijkbaar belangrijker dan luisteren naar wat er verder om je heen gebeurt. En die koppigheid die leidt ertoe dat hoe koppiger je bent, hoe beter je in aanzien staat. Nou, daar konden ze daar wat van. Dus...
Hoe is het uiteindelijk afgelopen?
Nou, uiteindelijk is het via een politieke truc afgelopen. Wij gingen uitzenden via een relaisstation in Madagaskar. De regering van Madagaskar vond het absoluut geen goed idee als wij vanuit Hilversum, Afrikaans gingen uitzenden. En moest het Afrikaans dus via Lopik worden uitgezonden. En het smoesje is dat die 100 kilowatt zender in Lopik, dat die niet in staat was om in Zuid-Afrika aan te komen.
Nee, je zegt smoesje, dus dat was niet zo.
Nee hoor, uiteindelijk was men blij dat het op die manier ook kon worden afgekapt. En die afdeling was zo klein dat het wat dat betreft ook eigenlijk de Wereldomroep niet zoveel deed. Alleen ze konden dus wel in de politieke strijd in 87 volgens mij, nee in 78, precies andersom, ik ga jaartallen door elkaar gooien. In 78 toen de bezuinigingsstrategie werd opgelegd aan de Wereldomroep, toen konden zij dus ook zeggen van ja, we besluiten dan die ene dure zender. En daarmee werd het weer een gat gevuld.
Ja. Ja.
Maar
dit vraagt wel om veel meer onderzoek, hè?
Ja, heerlijk.
Dat ga je ook doen?
Ja, ik ben dat wel van plan. Het gekke is, ik ben in 1973 op de Vrije Universiteit gekomen, komend uit een zwaar katholiek nest. Mm-hmm. En daar kwam ik dus midden in die discussie over de relatie tussen de vuurmensen en de mensen van de Universiteit van Potchefstroom in Zuid-Afrika. En dat waren flinke rellen. En daar heb ik me altijd over verbaasd. En nu ik het weer terugzie en nu ik het zo weer terughoor in het archief, dan denk ik echt van, oh ja, die gereformeerde koppigheid. Dat is toch wel iets om echt daar eens in te duiken. Het lijkt me gewoon, nou, leuk. Dat is interessant.
Ja, maar kan je dit nou als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Wereldomroep beschouwen? Of gaat dat te ver?
Nee, dat gaat te ver. Ik denk toch dat als je kijkt naar hoe die journalisten werkten, ze probeerden zo neutraal mogelijk te zijn en ze probeerden zo ver mogelijk, dat is natuurlijk wel een verwijt, ze probeerden zo ver mogelijk van de politieke realiteit in Zuid-Afrika af te blijven door zoveel mogelijk dingen over literatuur en over de Culemborg en Jan van Riebeek en weet ik allemaal wat. Want daar concentreerden ze zich op. En ja, eigenlijk zie je zeggen van, het was ook niet de tijd om kritisch te zijn.
Nee.
Alleen, als je collega's hebt hier, zoals hier bij de Wereldomroep, ook toen hadden ze dus al wel moeten weten van jongens, kan
ja,
niet.
Nou, misschien kom je er ooit nog achter hoe dat precies is gegaan. Dankjewel, Martien Sleutjes. Onze huisarchivaris noem ik je nog maar eventjes. Niet alleen heeft de Wereldomroep in het Zuid-Afrikaans uitgezonden. Het Indonesisch was meteen vanaf het begin een van de belangrijke talen van de Wereldomroep. Onlangs heeft ook de Indonesische redactie haar 65-jarige verjaardag gevierd. Voordat we daarover door gaan praten, gaan we eerst luisteren naar een hele bekende tune.
Selamat berjumpa pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun Anda dapat menangkap siaran ini. Inilah Radio Nederland Siaran Indonesia, menjumpai Anda pada kesempatan bersejarah ini. Dari Hilversum, kami ucapkan selamat mengikuti siaran khusus ini.
Prachtig, je kent de tekst nog uit je hoofd.
Ik heb het iets veranderd.
Ja, wat heb je dan gezegd?
Nou, eigenlijk de originele tekst is dat je noemt de golflengte, dus de goedemorgen of goedenavond. Dat wordt allemaal in die tijd dan live ingesproken. En dan noem je dan de golflengtes.
Dat was Yanti Mualim, een van de collega's van de Indonesische afdeling. Welkom. Jij gaat ons wat meer vertellen over die periode. Als je...
Mag ik iets over de tune vertellen?
Ja, natuurlijk. Ja.
Dat is eigenlijk speciaal voor ons gecomponeerd of gearrangeerd dan door Jozef Kleber. En later bekend van Metropool Orkest.
Ja.
Want als je het goed beluistert is het een Javaanse muziek. En die is opnieuw gearrangeerd door Kleber voor een groot orkest. En dat was tot de jaren 80, 90 was het onze openingstune.
Nou, hij is prachtig, hij is ook heel gedragen. Hè?
Ja, het is pentatonisch. Hè?
Ja, precies. Ja. Ja, dat hoor je er ook wel heel goed aan af.
Diezelfde Kleber heeft het Indonesische volkslied op toon gezet.
Oh, is dat zo?
Ja.
Dus jullie hadden een zeer vooraanstaand componist.
Ja, en hij vond het wel een eer, hè,
ja,
om Indonesië Raya.
Geweldig. Ja, u hoorde ook de stemmen die u net hoorde trouwens. Is van Nico Schulte-Noordholt, ook inmiddels aangeschoven. Politiek antropoloog en vooral Indonesië-kenner. Ook welkom trouwens vanavond hier bij de uitzending.
Ja.
U bent regelmatig een van de gasten geweest als het gaat om Indonesië. En bij de Nederlandse afdeling en bij de Indonesische afdeling. Waarom bent u zo geboeid door het eilandenrijk?
Nou, allereerst, ik ben er geboren. Maar ik heb mijn studie gericht op... de mogelijkheid dat ik in Indonesië zou kunnen gaan werken. En nadat in eind jaren 60 de relatie Indonesië-Nederland weer was hersteld, want die was daarvoor verbroken, komen we straks nog wel op, kon ik gaan werken als antropoloog verbonden aan een onderzoeksinstituut in Midden-Java en daarna in Jakarta. En vervolgens ben ik het land blijven volgen, tot nu toe.
De Indonesische uitzendingen begonnen bij de Wereldomroep op 1 mei 1947. Dus dat is vanaf het begin. Die datum wordt officieel aangehouden. Yanti, waar bestonden die uitzendingen eind jaren 40 uit?
Nou, in het begin was het alleen maar nieuws. Nieuwsactualiteiten. De reden dat er toen besloten werd om in het Indonesisch uit te zenden... In Professor Schulte Northolt kan dat beter uitleggen. In die periode was het toch wel belangrijk dat Nederland zijn verhaal uitzond. En in de taal die daar gesproken werd. Dus er was al een Nederlandse uitzending. Maar er moest toch wel een uitzending in het Indonesisch gedaan worden. Dus dat,
maar zijn dat inderdaad dan de Nederlandse berichten die gewoon vertaald werden in het Indonesisch?
Ja, tot... In begin jaren 80 hadden we de centrale redactie, hadden we niet eens een eigen correspondent. Pas, ik meen 82 of 83 kregen we, mochten we onze eigen correspondent in Jakarta hebben.
Zo laat pas?
Ja, alles werd dan vanuit de centrale redactie. Alleen de achtergrondinformatie of reportages, klokkengieterij of als er een handelsdelegatie naar Nederland kwam. Toen dan konden we onze eigen reportages maken.
Ja. Meneer Schulte Northolt. Jant, u zei het al net, u kunt er wat meer over vertellen. Hoe belangrijk was het om het Nederlandse standpunt uit te dragen?
Nou ja, dat is natuurlijk na 1945, toen Indonesië de onafhankelijkheid had uitgeroepen, heeft Nederland dat niet geaccepteerd. En er waren eerst onderhandelingen. En in het voorjaar van 1947 was de Linggadjati-overeenkomst gesloten. Maar aan beide kanten heeft men zich daar niet zo goed aan gehouden. En dan zie je in juli 1947 wordt dan wat wij in Nederland noemen de eerste politionele actie van Indonesische zijde, wordt dat de eerste agressie genoemd. En in de aanloop daar naartoe was het kennelijk voor Nederland van belang om de Indonesische bevolking al zoveel mogelijk van het standpunt van Nederland op de hoogte te brengen. Dus het is heel verrassend dat natuurlijk 15 april Wereldomroep opgericht, 2 weken later al een Indonesische uitzending.
Ja, maar met alleen Nederlandse berichten.
Ja, maar heel gericht toch op het Nederlandse verhaal. Want in de Nederlandse berichten zaten ook natuurlijk de overwegingen van Nederland. Dus het was een duidelijk poging. Wij willen de Indonesische bevolking ons verhaal vertellen.
Ja, belangrijk ook voor de Indonesische uitzending is het jaar 1949. Tussen 23 augustus en 2 november vindt in dat jaar de ronde tafelconferentie plaats. De conferentie staat dan...
Dat was in de Ridderzaal.
In de Ridderzaal, dat kan je nog herinneren?
Ja, daar
kan je nooit bij zijn geweest, denk ik.
Nee, maar we hebben in 2009, hebben we Rosihan Anwar, dat is dan een destijds jonge journalist, die had dat verslagen, dus de ronde tafelconferentie.
Ja.
En ook de soevereiniteitsoverdracht in 27 december 1949. Dan.
Ja.
En we hebben hem uitgenodigd, ook naar de Ridderzaal. Dus hebben we zo'n terugblik.
Nou, dat gaan we nu ook even doen met een geluidsfragment. Even terug naar die ronde tafelconferentie. Mohammed Hatta is hier aan het woord.
Majesteit, het is mij als leider de delegatie van de Republiek de Verenigde Staten van Indonesië een grote eer en waar genoegen hierbij namens de Republiek de Verenigde Staten van Indonesië de soevereiniteit over Indonesië te aanvaarden op de voet van zo even door de secretaris van de Nederlandse ministerraad voorgelezen akte van soevereiniteitsoverdracht. Ik koester de hoop dat de betrekkingen tussen onze beide landen, welke hierdoor in unie verband op een basis van volkomen vrijheid, gelijkheid en vrijwilligheid zijn komen te staan, zich in een zin zullen ontwikkelen welke tot welvaart en geluk van onze beide volken leiden.
Onmeetbaar groot is de voldoening van een volk dat zijn vrijheid verwerkelijkt ziet. Hoe immens zwaar de taak ook is die deze jonge natie zich op de schouders tilt. Maar op dit ogenblik en op deze plaats wil ik uitdrukkelijk constateren dat in Nederland iedereen met het beginsel van overdracht der soevereiniteit instemt.
Koningin Juliana, die in december 1949 uiteindelijk de overdracht van de soevereiniteit van de Verenigde Staten van Indonesië ondertekende. Wie was Mohammed Hatta?
Dat was een van de twee die op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid had geproclameerd. Dus Sukarno is dan de eerste en Bung Hatta, zoals hij in Indonesië genoemd wordt, de tweede, dus eigenlijk een van de Vader des Vaderlands samen met Sukarno.
Een bijzonder moment dus dat hij in Nederland was.
Ja, nou, toen ik dat beluisterde, toen dacht ik, nou, eigenlijk zou het uitgelegd moeten worden waarom Mohammed Hatta naar Nederland kwam en waarom niet Sukarno.
Ja, want hij was dus de tweede man.
Ja.
Allereerst, Sukarno was niet welkom, want die werd gezien als de collaborateur tijdens de Japanse bezetting. En daarom werd hij niet uitgenodigd. Het was een soort compromis, dat had hij dan wel. Maar Sukarno was ook helemaal tegen de uitkomst van deze ronde tafelconferentie. Want zoals u hebt kunnen horen, zoals hij zei, was het een overdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië. Terwijl Sukarno en Hatta in augustus 1945 voor de Republiek Indonesië, dat is een eenheidsstaat.
Ja.
Dus hij heeft dan ook meteen kort erop die Unie, die dan door Hatta daar ook genoemd werd, ontbonden. En daarmee eigenlijk die hele uitkomst van de rondetafelconferentie weer nietig verklaard.
Ja, nou, de rondetafelconferentie is dus toen ook in de uitzending geweest van de Indonesische afdeling. Aan de andere kant richten die uitzendingen zich ook op meer typisch Nederlandse onderwerpen. Daar hebben we natuurlijk ook over gehad al. We hebben nu een fragment uit 1953. Paul Harmousial doet verslag van de watersnoodramp.
Dari atas kapal terbang ini, sepanjang pandangan kami sedang mendengar, tak lain kami lihat dari air dan sekali lagi air. Daerah di sini sedang mendengar telah ditimpa yang terhebat oleh malapetaka yang dialami oleh sebelah selatan negara ini sejak akhir pekan yang baru lampau. Di waktu angin taufan yang cepatnya kurang lebih 180 km.
Ja, ik kan nog net kilometer verstaan. Ja. Wat zegt hij hier, Jantie?
Ja, hij gaf dus uitleg van wat hij vanuit de lucht zag. Dat er heel veel water en zoveel doden en dat de windsnelheid van 80 km per uur. Dus zoiets.
Ja, gewoon inderdaad over de ramp. Meneer Nico Schulte-Noordholt, die berichtgeving over de watersnoodramp kwam ook in Indonesië aan. Was dat überhaupt iets waar men zich mee bezig hield, dat grote nieuws uit Nederland? Of was dat te ver weg?
Nee, zeker. Dat heeft daar een hele grote indruk gemaakt. En vanuit de bevolking van Indonesië is ook zijn hulpgoederen gekomen. De Indonesische overheid heeft ook financiële hulp gegeven. Dus men was betrokken bij het noodlot wat Nederland was overkomen.
En waar merkte je dat aan?
Onder andere dus doordat men spontaan ook kleren inzamelde. En zo kreeg je sarongs hier en allemaal mogelijke dingen. Maar de spontaniteit was dus het teken van meeleven met het lot. En de verhalen over in Nederland waren natuurlijk bij degenen die onderwijs hebben gehad bekend. Dus de dijken en dat Nederland op water was veroverd, dat was iets wat diepe indruk maakte. En zoals omgekeerd voor Nederland het feit dat je op een vulkaan durfde te leven, ook groter. Nou, dus die complementaire zaak was er. Dus toen die ramp dan ook kwam, was dat ook echt heel groot nieuws.
Is dat ook te merken aan de verdere relatie tussen Nederland en Indonesië? Merkte je dat op meer terreinen?
Nou, als kind...
Want de band was er natuurlijk nog wel uit het verleden.
Jawel. Dus mijn broer die heeft nog op een Nederlandse kleuterschool gezeten. Nou, ik niet meer. Maar dat was toen ik kind was. Vonden ze toch wel statig. Als je thuis dus nog Nederlands wordt gesproken, is dat wel, ja, dan kom je toch wel van de betere komaf.
Ja, toch ontstond er ook natuurlijk een gespannen gevoel, zeker met Sukarno en wat er allemaal gebeurde. Hoe kwam dat tot uiting in de uitzendingen?
De tijd van Sukarno heb ik niet meegemaakt. Ik weet wel dat er veel uitzendingen over Nederland en Nederlandse onderwerpen. Maar voor wat ik heel bewust heb meegemaakt, is de tijd van Suharto. Maar mijn ouders die waren heel erg Europees georiënteerd. Dus thuis luisterden we naar BBC, Radio Nederland en naar Radio Australië.
En Radio Nederland werd inderdaad gewoon gezien als nieuwsbron.
Ja, ja. Dus wat je daar niet kon horen, dat hoor je dan van BBC, Radio Nederland en Radio Australië.
Hoe ontwikkelden die spanningen zich?
Nou, tot 1956 waren er nog ongeveer 60.000 Nederlanders werkzaam in bedrijven en onderwijs, vooral gezondheidszorg. Dus er was relatief een vrij grote Nederlands contingent nog. En dan op 4 december 1956, naar aanleiding van de verovering van Nieuw-Guinea, want dat was een onderdeel van die archipel die in 1949 niet was mee overgedragen. En dat is eigenlijk de angel in dat hele verdrag. Toen heeft Sukarno de Nederlandse bedrijven geannexeerd. En in begin 1957 waren er toen nog maar 3000 Nederlanders. Dus er was een grote uittocht van Nederlanders. En vanaf dat moment waren de verhoudingen eigenlijk volledig geblokkeerd. En was over en weer enorm veel wantrouwen. En tot en met 1962, toen Nederland onder druk van Amerika uiteindelijk Nieuw-Guinea ook over heeft gegeven aan...
En als gevolg van die spanningen, was het nou zo dat dat ook veranderde in de uitzendingen? Was er nog wel behoefte dan aan die grote nieuwsbron Wereldomroep?
Oh, ja, ja, zeker. En we hebben heel veel luisteraars in we noemen het nu weer Papua. Maar destijds, in mijn kinderjaren, weet ik dat het alleen maar Irian. Klopt het dat de naam Irian verzonnen is als afkorting van Ikut Republiek Indonesië, anti-Nederland. Dus we gaan ons voegen naar. Klopt dat?
Nou, dat is inderdaad het verhaal wat inderdaad van de Indonesische zijde wordt. Maar het is niet waar. Irian Jaya is dus het grote Irian. Maar inderdaad, de uitzendingen gingen dan volledig op Nieuw-Guinea. Maar er waren inderdaad tot en met de jaren 60. Ik kwam zelf eind jaren 60 op Java. Waren toch nog de generaties, zoals Jantie's ouders, die Nederlands verstonden. En die bleven afstemmen op de Wereldomroep om tegengeluiden te horen van de informatie die ze via Indonesië kregen. Want een hele enorme indoctrinatie in die tijd.
Ja. We gaan even een sprong in de tijd maken.
Het nieuws bij de Wereldomroep door een eigenzinnige bril bekeken en wereldwijd verspreid. De meest historische, onvermijdelijke, curieuze, leuke en opmerkelijke nieuwsfragmenten van de afgelopen 65 jaar. In dit uur...
Op 26 december 2004 wordt Zuidoost-Azië getroffen door een van de ergste natuurrampen van de recente geschiedenis. De omvang van de ramp wordt pas dagen later duidelijk.
Dit is Nieuwslijn. Niels Erkens.
Goeiedag, welkom bij Nieuwslijn op deze tweede kerstdag. Een enorme aardbeving gevolgd door hoge vloedgolven heeft grote delen van Zuidoost-Azië getroffen. Duizenden mensen zijn omgekomen. Voor het leven van duizenden anderen wordt gevreesd. De toeristenoorden op het Thaise eiland Phuket zijn zwaar getroffen. Tientallen doden zijn daar waarschijnlijk gevallen. Roland Ubachs werkt in de Nanai Mansion, een Nederlands pension op het eiland. Hij was onderweg met een groep toeristen toen de vloedgolf bij Phuket aankwam.
Nou, op het moment dat de eerste vloedgolf heb ik zelf niks van meegekregen. De tweede wel. Want toen waren we op weg naar de andere kant van het eiland om gaan te duiken. En dan zagen we een vloedgolf komen van een meter of drie hoog. En dat was wel op een plaats waar weinig huizen of mensen op dat moment waren. Een stukje verderop was een strandje. En daar kwamen mensen de berg opgekropen, die waren helemaal nat en radeloos omdat ze sommige mensen vermisten. En toen zijn wij omgedraaid terug naar Patong toe. En daar ben ik aan de strand gaan kijken. En dat was één grote chaos wat ik van daaraf kon zien. Als allerlei auto's, jetski's, brommers, wat koelkasten en andere zaken wat door de straat heen lag.
Ja, dit is een fragment uit de Nederlandse uitzendingen. Maar Jantie, hoe hebben jullie destijds aandacht besteed aan de tsunami?
Nou, we hebben heel veel daar uitgezonden. Kort na de ramp is onze collega Abu Priya de Santoso, we noemen hem Tossi, die is naar Banda Aceh gegaan. En ik moet echt vermelden, Tossi is echt onze ster reporter hoor. Hij heeft heel veel gedaan en op plekken gekomen en hele conflicten ook gecoverd en op hele bijzondere manieren. En daar hebben we later ook heel veel documentaires van kunnen maken, omdat hij heel bijzonder materiaal heeft kunnen verzamelen. Ook in Banda Aceh.
En kan je daar een voorbeeld van noemen?
Nou, Oost-Timor. En vlak na de massamoord, of mag ik dat zo noemen, in Santa Cruz in 91. Dat, toen heeft hij toch wel, eigenlijk is het niet eens, het is niet ongevaarlijk om naar Oost-Timor te gaan. Is hij daar naartoe gegaan. Toen hadden we de hoofd van de Indonesische afdeling, was een Australiër, Joe Coleman. Voor hem was het ook een moeilijke overweging, moet ik dit nou toestaan of niet? Maar het is goed gekomen.
En dus, ja, ik wil dat heel graag onderstrepen. Ik ken hem heel goed, een goede vriend van mij. Op dit moment is hij in Indonesië en heeft hij weer Aceh en Oost-Timor bezocht. En stuurt hij dus ook verslagen. Maar hij kon toen in die tsunami-periode in Aceh zo enorm goed verslaan. Omdat hij al heel veel contacten had opgebouwd in de jaren daarvoor. Toen het conflict in Aceh nog volop eigenlijk een oorlogssituatie was, had hij aan beide zijden van het conflict zijn eigen contactpersonen. En op die wijze kon hij ook via het leger meteen toegang krijgen tot het gebied wat eigenlijk was afgesloten. Dus het is voor de Wereldomroep een zegen geweest dat iemand als Tossi in dienst was.
Ja, en we hebben het nu ook over een hele andere tijd, hè? Want hier werd echt, hier werden echt uitzendingen gemaakt in het Bahasa. Heel anders dan waar we het net over hadden. Nederlandse berichten die vertaald werden in het Bahasa. Wanneer is die kentering gekomen?
Nou, begin jaren 80, toen we een eigen correspondent in Jakarta mochten hebben.
Ja.
Dus dat konden we echt onze eigen mensen kiezen. Die daar ter plekke reportage maken en berichten. Niet via een andere bronnen of via AFP of maar echt onze eigen correspondent.
Nou hadden we net een heel gesprek over de uitzendingen in het Afrikaans. De Afrikaanse redactie die hield daar rekening mee. Die was althans heel neutraal in de berichtgeving. Hield de Indonesische afdeling daar rekening mee? Was die ook heel neutraal of voorzichtig in de berichtgeving? U schudt nee.
Ja, nou ja, het moet de Indonesische situatie zien. Die was tot aan 1998 onder het regime van Suharto een enorme perscensuur. Dus de informatie die beschikbaar was in Indonesië voor de Indonesiërs was heel erg van bovenaf gestuurd. En omdat Tossi en anderen daar in het Indonesisch hun eigen informatie konden verzamelen en dat via Hilversum werd uitgezonden, kreeg je op die manier een aanvullende en soms ook hele kritische. Dus als er schendingen van mensenrechten waren in Sumatra of op andere gebieden, dan kregen de Indonesiërs daar nauwelijks informatie over in hun eigen land, maar via de Indonesische uitzendingen van Wereldomroep wel.
Maar daarmee hebben we onszelf niet makkelijk gemaakt.
Nee.
En in die tijd was de relatie met de Indonesische ambassade toch wel moeizaam.
Uiteraard.
Het was moeizaam. En
waar bleek dat uit?
Nou, bijvoorbeeld met het verlengen van je paspoort.
Daar kregen jullie last mee?
Ja.
En wat betekent dat dan?
Nou,
kreeg je wel een verlenging? Of?
Je krijgt, Tossi bijvoorbeeld, die kreeg wel een verlenging, maar dan 3 maanden. Dat betekent dat je Nederland niet uit kan, omdat je een visum moet aanvragen. En als je een visum aanvraagt, moet het nog, nadat dat je terug bent in Nederland, moet het nog 6 maanden geldig zijn. Dus ja, je hebt een paspoort, maar je kan nergens naartoe.
Nee. We gaan nog even terug naar de verhoudingen tussen Nederland en Indonesië. Die lijken in de jaren enigszins te ontspannen. Dat is misschien een beetje voorzichtig gezegd. Suharto brengt in 1970 een bezoek aan Nederland. Dat zorgt wel weer voor spanningen, vooral natuurlijk onder de Molukse bevolking die een onafhankelijke staat nastreven. De beveiliging wordt dan ook behoorlijk opgevoerd. En een jaar later brengt Juliana dan een staatsbezoek aan Indonesië. En daarmee gaat een grote wens van de koningin in vervulling. We gaan even luisteren.
Suasana persahabatan yang sangat akrab menandakan kunjungan kenegaraan Ratu Juliana dan Pangeran Bernard ke Indonesia. Menyimpang daripada yang lazim menurut protokol, setibanya di Istana Merdeka kemarin, Ratu dan Pangeran tidak diantarkan dengan menumpang mobil oleh Presiden dan Ibu Tin ke Guest House, tetapi berjalan serta berkelakar ramah tamah. Pernyataan persahabatan itu dinyatakan pula dalam pidato Presiden pada perjamuan negara sebagai penutup hari kunjungan pertama kemarin di Istana Negara.
Ja, Jan, het is misschien goed om toch nog even te vertalen.
Ja, ze zijn dus van de ene plek naar de andere zijn ze niet met de wagen, maar ze zijn gaan wandelen. Dus hij vertelde hoe ontspannen de sfeer was en hoe hartelijk de gesprekken waren. En dat was ook zo, in een schril contrast met toen Suharto ervoor naar Nederland kwam. Eigenlijk zou een staatsbezoek toch 3 dagen zijn, maar Suharto kwam alleen maar voor 1 dag naar Nederland.
Ja. Hoe belangrijk was dit bezoek voor de koningin? Ja.
Ik was daar in die tijd en ik kan ook nog zeggen, in Bandung werd ze door meer dan 1 miljoen mensen toegejuicht. Dus het was voor de Indonesische bevolking dat eigenlijk hun koningin, want dat was dan vroeger Wilhelmina, maar nu Juliana, er was. En dat was vooral om in enorme contrast met de stijve Javaanse en de militaristische Suharto-regime, daar een vrouw rondliep die een moeder was. En, daar,
zo zagen ze haar nog echt. Ja.
Ja, en zo gedroeg ze zich ook. En zij ze had een warm bad. Zij vond het fantastisch. Ook omdat zij in zij werd in 1948 koningin. En een paar maanden later was toen de tweede politionele actie, de agressie. En zij als pacifistische was daar ongelooflijk ongelukkig mee. Dus vandaar ook haar opluchting van die ronde tafelconferentie. Maar dat ze dan als vorstin zo welkom wordt geheten in Indonesië, dat heeft haar enorm goed gedaan.
Maar dat kun je ook horen bij de soevereiniteitsoverdracht.
Ja, ja, dat hoor je. Dat, ja. Janti, de spanningen onder de Molukse bevolking, we hebben het heel even aangestipt, maar het zou zeker niet de eerste keer zijn, want we hebben natuurlijk ook nog de Molukse treinkaping gehad. Hoe gingen jullie in de uitzending met dergelijke spanningen om?
Nou, ik was toen nog niet hier, maar ik heb wel begrepen van ik heb nog met Paul Harmouchel gewerkt en met Sam Pasaribu, die je net hoorde, met zijn reportage uit Jakarta. Die vertelde dat het destijds toch wel bij de Indonesische redactie een beetje moeilijk was. Omdat oom Paul, we noemen hem oom Paul, Paul Harmouchel, die was de reporter. Maar hij zei, ik kan niet dit verslaan, want ik ben zelf een Molukker. Nou, dus toen moest Ardana Rissoudi, namelijk een vrouw, en dat was dan in die tijd, nou, moeten we wel een vrouw daarheen sturen? Maar uiteindelijk heeft Ibu Suzy dat gedaan.
En hebben jullie er toch aandacht aan besteed?
Ja.
Bracht dat verder nog problemen met zich mee? Ook hier in Nederland bijvoorbeeld?
Persoonlijk?
Nee, jullie werkten allemaal voor die afdeling. Dus ik kan me voorstellen dat het persoonlijk misschien ook wat problemen
oplevert. Verder geen problemen. Niet dat ik weet.
Nee, want dat moet een hele moeilijke periode zijn geweest. Ook tussen Nederland en Indonesië.
Niet zozeer. Nee, dit was een Nederlands probleem.
Kijk, en zo zagen ze het ook echt in Indonesië.
Ja, voor de Indonesiërs is het Molukse probleem geen probleem. Mm-hmm. En het waren de Molukken die hier zich verongelijkt voelde en dus die tweede generatie die via die kapingen aandacht daarvoor vroegen. En omdat Nederland als officiële regering nooit die aanspraken van de RMS heeft gesteund, was dat voor Indonesië dus geen probleem. Dus dat moeten jullie dan maar oplossen.
Zo eenvoudig was het. Ja.
Maar wat wel het geval was, wat voor ons moeilijk was, toen het conflict in de Molukken. En wij besteden, dat was in de jaren...
Het was van 1999 tot 2001.
Dat was dan moeilijk, want als wij dan iemand van de christelijke kant interviewen, moeten we meteen ook iemand van de islamitische kant interviewen. Anders worden we bestempeld, oh ja, naar Radio Nederland, tuurlijk staan jullie aan de kant van de christenen. Ja. Dus we moeten echt heel goed oppassen wat we doen.
Werden jullie daardoor ook voorzichtiger in de berichtgeving?
Niet zozeer voorzichtiger, maar wel goed gebalanceerd, dat ieder hoor en wederhoor.
Maar dat was een conflict dat zich in de Molukken afspeelde.
Ja.
En zijn weerslag had onder de Molukse bevolking in Nederland.
Ja.
En dat is een burgeroorlog tussen die christelijke en moslimgroepen geweest. Dus ja, daarin is elke berichtgeving. Er is een Indonesische krant geweest, de Java Post, die heeft 2 edities gemaakt. 1 voor de christenen en 1 voor de Indonesiërs. En die werden als warme broodjes verkocht. Want zo eenzijdig als je kon zijn in één editie, zoveel werd dat dus aangenomen door de christenen of door de moslims. Maar dat kon Wereldomroep natuurlijk nooit doen. Nee. Op die manier profiteren van de twee walletjes. Ja.
Maar een partnerstation is toen, heeft toen besloten om te stoppen met de samenwerking met ons.
Ja?
Ja, omdat ze vonden dat, dat de islamitische kant niet voldoende aan bod kwam.
En... Maar omgekeerd heeft kennis van de Wereldomroep, de deskundigheid, geholpen aan het opstellen van, oprichten en versterken van radiostations in Indonesië die als vredesstations functioneren. Dus dat is ook weer een dienstverlening van de Wereldomroep geweest.
Ja. Als je nou kijkt naar de aandacht die rond de watersnoodramp zeer gewaardeerd werd in Indonesië. En dan als je dat vergelijkt met de Molukse treinkaping en de aandacht die daarvoor was, eigenlijk weinig dus in Indonesië. Kan je daarmee ook zeggen dat de aandacht voor Nederland wat meer naar de achtergrond verdween? Of heeft dat echt met het onderwerp te maken?
Ja, maar dat zijn hele verschillende periode. Die treinkamer waren in de jaren 70.
Ja, maar toen... daarom. Dat zou er niet een ontwikkeling van Nederland af daarmee zijn ingezet?
Niet daardoor, maar dat op dit moment bestaat Nederland eigenlijk nauwelijks in de beleving van Indonesië. Ja. We zijn een onderdeel van Europa en ook daarin al niet meer de belangrijke figuur. Wij beschouwen onszelf al zo in Nederland, maar vanuit Indonesië gezien, ja, we hebben Cruijff en het voetbal en dat soort zaken, die zijn daar nog bekend.
Ja.
Maar Nederlandse politiek verder niet. Nee.
Dat is helemaal weg.
Vanuit Indonesië gezien, ja, er is natuurlijk een derde generatie die ook helemaal geen Nederlands meer kent. De ouders van Jan.
Die... Ja, maar die wel de aandacht trekt is Wilders.
Ja.
Ja? Ja, ja, dat... ja, maar die trekt overal de aandacht volgens mij.
Nou ja, maar...
Vooral tegen, omdat hij zo tegen islam is.
Die Fitna-film, we hadden toen een enorme goede ambassadeur in Jakarta, die Arabisch sprak. En die wist in ieder geval alle moslimleiders goed te informeren, zodat het in Indonesië verder niet tot verder anti-Nederlandse acties zijn. Maar dat had zo gekund.
Ja,
ja en dat in vloeiend Arabisch, dus dat maakt wel indruk.
Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ik ga nog heel even het archief in. Op 21 mei 1998 trekt Suharto zich terug uit de politiek. Na die terugtrekking volgen er
Hij wordt onlusten. Afgezet, hè?
Hij wordt afgezet, ja. Dus het is een gedwongen terugtrekking. Het land verzandt in ernstige chaos ook daarna. Ook de Wereldomroep moet zich opnieuw gaan heroriënteren. Een fragment uit een van de uitzendingen.
Tahun 1998 adalah tahun krisis.
Tahun perubahan.
Dan tahun tragedi.
Indonesia membuka lembaran pertama 1998 dengan berbagai krisis. Krisis ekologi menyusul kebakaran hutan yang melahap ribuan hektar, menghabiskan sumber nafkah banyak orang. Asap tebal membuat penghuninya sulit bernafas. Bahkan asap sampai menyebar ke negara-negara tetangga.
Sementara itu, krisis moneter merebak, disusul krisis ekonomi, krisis pasar, dan keresahan sosial.
Rakyat makin tercekik.
Akhirnya semua itu memuncak pada krisis politik, khususnya krisis kepercayaan terhadap Kepala Negara Republik Indonesia.
Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti.
Sudah turun Bapak kita, tapi
meneer Schulte-Noordholt, u begon enigszins te lachen toen u dat gejuich hoorde.
Ja. Daar vlak daarvoor heeft Suharto dus gezegd van ik heb besloten om af te treden. En op dat moment een enorm applaus natuurlijk. En hij deed het voorkomen alsof hij het nog in de hand had. Maar hij was eigenlijk gedwongen om af te treden. Ja,
ja want als je dat, ik ken geen Bahasa, maar crisis kwam er veelvuldig in voor.
Ja.
Hoe groot was de chaos?
Die crisis was totaal. Dus er werd opgesomd, hè, een monetaire crisis, ecologische, een ecologische crisis en een politieke crisis. En toen was in Indonesië eigenlijk crisis totaal. Dat was de uitdrukking die je overal hoorde. Die leidde tot grote verwarring, omdat het strakke militaire regime was opeens weg. En er was een soort vrijheidsbeleving. Maar zoals we nu ook in de Arabische wereld zien, dat leidt vaak dus tot enorme chaos en geweld. En allerlei conflicten die onderdrukt waren in dat militaire regime, die konden nu naar boven komen. Dus over de hele archipel had je etnische conflicten, religieuze. Het ging over grond, het was tussen buren. En in die context, ook in de Molukse archipel, dus een conflict over economische aanleiding eigenlijk, liep langs religieuze lijden en is uiteindelijk 3 jaar lang doorgaan etteren met duizenden doden.
Ja. En hoe veranderde dat trouwens de verhouding met Nederland?
Even aanvullen. Wat we gedaan hebben, vlak daarvoor was Suharto nog op bezoek in Egypte. En een van ons, Barry Mochtar, een collega van mij, die heeft dat verslagen. En toen hij terugkwam in Jakarta, toen was het land al in rep en roer. En vlak daarna is hij al afgetreden. En de verkrachtingen en ze hebben shoppingmalls in brand gestoken. En de slachtoffers zijn later naar de Human Rights Commission in Genève. Tossi was naar Jakarta gegaan om dat te verslaan. En ik was dan naar Genève gegaan om dat. Dus ik bedoel dat we een compleet beeld maken van wat is er in die periode gebeurd. En later hebben we daar ook documentaire gemaakt van al dat materiaal.
Is dat trouwens nog ergens terug te beluisteren?
Dat hebben we bewaard, ja.
Oké, dat is misschien mooi om via de website een keer aan het publiek te laten horen nog een keer. Even terug naar mijn eerdere vraag. Wat betekende deze chaos of de crisis voor de verhoudingen met Nederland?
Nou, eigenlijk heel gunstig. Want in 1992 was er naar aanleiding van Oost-Timor, dat bloedbad waar Jantje het net over had, dat Suharto de relatie met Nederland weer helemaal had geblokkeerd. De ontwikkelingshulp was gestopt en allerlei andere relaties. Diplomatiek was er nog wel wat, maar Nederland werd weggedrukt. En toen hij afgetreden was, toen kwam er opeens weer een opening. En binnen een paar maanden kon alles weer op. Dus een enorme opluchting aan Nederlandse zijde niet alleen ontwikkelingshulp weer gegeven kon worden, maar ook alle economische relaties weer volop gewaardeerd.
Ja, er gebeurde sowieso veel natuurlijk, ook in Indonesië zelf. De reformatie kon bijvoorbeeld beginnen op dat moment. Ja. Correspondent Michel Maas, die heeft met 2 hoofdrolspelers uit die periode gesproken. Kwik Yang Gi was destijds kopstuk van de oppositie, later minister van Economische Zaken, en nu een criticus van de regering. Hij sprak ook met Usman Hamid, een jonge studentenleider. En nu vooraanstaand ijveraar voor de mensenrechten in Indonesië. Het zijn 2 verschillende visies. Waar de ene chaos ziet, ziet de ander hoop.
Ik heb besloten dat ik terugtreed als president van de Republiek Indonesië. Vanaf het moment dat ik dit uitspreek, 21 mei 1998. Dit was een historisch moment zoals je ze maar weinig meemaakt. Het aftreden van Suharto, een man die meer dan 30 jaar Indonesië met absolute macht had geregeerd. De Wereldomroep zond het live uit. Het was weer één van die momenten waarop Radio Nederland, zoals de omroep hier wordt genoemd, tot in verre uithoeken van Indonesië werd beluisterd. Usman Hamid was studentactivist en herinnert zich dat de internationale media cruciaal waren. Zij waren de enige betrouwbare bron.
I think at that time international press.
De internationale media waren erg belangrijk voor de strijd. De lokale media waren in handen van de machthebbers, van de kinderen van Suharto.
Those in power, Suharto's family.
1998 was een keerpunt van de dictatuur naar. Ja, nou wat eigenlijk? Er is nog een lange weg te gaan.
Suharto has been in power for more than 3 decades.
Suharto heeft 30 jaar geregeerd en wij zijn pas op een kwart.
Journey of a reform.
Kwik Yang Gi was destijds prominent lid van de partij PDIP, de belangrijkste oppositiepartij. Hij zou later zelfs even minister worden. Voor hem heeft de reformatie, zoals ze het noemde, niet veel goeds gebracht.
Chaos, anarchie, general meltdown, demoralisatie.
In 1995 gaf Kwik Yang Gi nog dit interview aan de Wereldomroep. waarin hij behoorlijk positief was.
I think it is in itself also.
Suharto heeft Indonesië economische vooruitgang gebracht. Ik denk dat er, als je kijkt waar wij vandaan komen, enorme vooruitgang is.
So we have made a lot of progress, I think.
Nog geen 2 jaar later stortte alles in. Het interview was al achterhaald toen het werd gegeven eigenlijk. Voor die vooruitgang van toen heeft hij nu geen goed woord meer over.
Het is toch niet tegen te spreken dat het een compleet liberalisme is. Waar ook ter wereld, in de, als een systeem wordt toegepast, dan zie je dit. Zie je enorme ontwikkelingen in de steden, maar je moet niet vragen wat voor armoede dat is.
Het is allemaal de schuld van de economen, die hun oren laten hangen naar het IMF, naar de Wereldbank, de Verenigde Staten, zegt hij.
Volgens mij zijn de leiders van Indonesië nu weer inlander geworden. Ze zijn inlander geworden. Ja. Niet dat ze dom zijn, nee. Maar zij werken voor buitenlandse ondernemers.
Maar er wordt niet naar hem geluisterd.
Ja, hun houding is, let him talk. Hij heeft toch geen invloed, let him talk. Je kan niet Indonesië zo democratiseren in één klap en dan meteen zover.
Het land valt uit elkaar.
U kijkt naar de televisie, het is al erg lang aan de gang. Gemiddeld 4 tot 5 clashes in heel Indonesië. Dat is hoe langer hoe erger, hoe langer hoe meer met wapens, hoe langer hoe meer doden en gewonden nu. Nou, voor mij is het al een compleet chaos.
Voor Kwik is het met Indonesië al niet beter gesteld dan met de Wereldomroep.
Wat mij betreft, Indonesië kan alleen beter worden door een revolutie, maar dat betekent niet dat de revolutie zal verbeteren, want de revolutie kan ook mislukken. En bovendien, na de revolutie, wie komt dan tevoorschijn als een president? Meestal in zo'n situatie, in zo'n chaotische situatie, moet de president tegelijkertijd dictatoriaal zijn. En zo'n figuur is niet makkelijk te vinden.
Dus een goede dictator?
Ja, een goede dictator.
Reportage was dat van Michel Maas. Meneer Nico Schulte-Noordholt, als we nou even nagaan wat we allemaal gehoord hebben, wat is het bestaansrecht van de Indonesische afdeling en uitzendingen?
Nou, die was zeker vanaf de jaren 80 om in Indonesië zoveel mogelijk die informatie te geven die aan de bevolking is onthouden. Dat lijkt dan, als de reformatie er is en alles open is met zogenaamde persvrijheid, overbodig te worden. Maar als u weet dat in Oost-Indonesië jaarlijks een paar journalisten vermoord worden om vanwege hun poging om in corruptiezaken of op andere wijze bij fraude van verkiezingen de goede informatie te geven, betekent dat de journalistiek in Indonesië nog alle ondersteuning verdient. Dus zeker de Indonesische uitzendingen van de Wereldomroep zijn nog heel dringend nodig.
Hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Nico Schulte-Noordholt, cultureel antropoloog en Indonesië-kenner, en Jan Timoalin, een van de collega's van de Indonesische afdeling. Dankjewel. Luistert naar de Wereldomroep, de marathon-uitzending. We hebben, even kijken, nog 21 uur te gaan. We gaan zo meteen inderdaad naar het volgende uur. En daarin gaan we praten over de Wereldomroep als omroep met een boodschap. Dan staan we stil bij de rol van ontwikkelingssamenwerking en religie in de uitzendingen van de Wereldomroep. Graag tot dan.
Tot zover de Wereldomroep. De wereld van de luisteraar.
Mijn vader was een soldaat in Nederlands-Indië, zoals zoveel. In de jaren 1946 tot 1949. En hij heeft een dagboek bijgehouden. En ik vond het heel grappig om daarin een paar referenties te vinden. Hij heeft het over de Wereldomroep verschillende keren. In januari 1947 schrijft hij bijvoorbeeld: om 1:30 kwam er een grote 3-tonner. En dit is 1:30 midden in de nacht, want het is al 1 januari. Die ons om 1:00 bij de studio in Surabaya afzette. De uitzending was juist gestart en enkele andere onderdelen waren voor ons. Ze zongen wat, we deden een declamatie en daarna sprak onze overste een nieuwjaarswens uit die via de Wereldomroep naar Holland ging. Hij vertelde over onze kerstviering, over het werk dat we hier doen en de oudejaarsavond die we met oliebollen hebben doorgebracht. Dan heb ik er nog een van 14 maart 1948. Vanavond was er op de radio Holland-België. Het was een geweldige wedstrijd en de wereldomroep gaf het glashelder door. Het Nederlands elftal liet voor de aanvang van de wedstrijd alle jongens over zee hartelijk groeten en wenste ons een zeer goede ontvangst toe. Leuke gesten. En dan nog eentje van dinsdag 3 augustus 1948. Mijn vader was verpleger, moet ik even vermelden. Omdat de ziekenzaal leeg is, heb ik de radio op mijn bureau staan. We hebben de wereldomroep aan en horen net dat er in Nederland een hittegolf is. Dus ja, voor hem was de wereldomroep belangrijk in die jaren.
Tot zover de wereldomroep. Tot vanavond 10 uur.